tekst voor de prediking vindt u in Lucas 2 vers 21. Lucas 2 vers 21, daar luidt Gods woord in onze tekst. En als 8 dagen vervuld waren dat men het kindeke besneden zou, zo werd zijn naam genaamd Jezus, welke genaamd was van de engel, eer hij in het lichaam ontvangen was. Het thema waaronder Gods woord wordt verkondigd is Jezus' naamgeving. Jezus' naamgeving. We letten op de gehoorzaamheid van zijn ouders. We letten op de gehoorzaamheid van de doopouders. En we letten op de gehoorzaamheid van de dopelingen, dus de gedoopte kinderen. De gehoorzaamheid van Jezus' ouders, de gehoorzaamheid van de doopouders en de gehoorzaamheid van de gedoopte kinderen. Lucas 2 vers 21 tot en met 24 gemeente zou je eigenlijk met één uitdrukking kunnen omschrijven. Die staat in een van de brieven van Paulus, dat Christus geworden is onder de wet. Galaten 4 vers 4. Direct na de geschiedenis van Jezus' geboorte verhaalt Lucas wat zijn ouders in gehoorzaamheid aan Gods woord hebben gedaan. Ze hebben zich gehouden aan de wet van Mozes. En daarin ook laten zien dat het waar is wat er van hun gezegd werd. In Lucas 1 vers 6. Namelijk dat Jozef en Maria godvrezende mensen waren. Twee jonge mensen die de Heere mochten kennen. Liefde hadden tot Gods woord en tot zijn dienst. En daarom ook niets anders wilden dan wandelen in de wegen van de Heere. De geboden die God hen en ook ons voorhield. Het was voor hen niet zomaar een gewoonte. Of bij gelovigheid, om een kindje te besnijden. Het was een zaak ook van hun hart en van hun gebed. Opgaan naar de tempel, op de 8e dag hun zoontje besnijden, dat gebeurde dan nog thuis of op een andere plaats. Maar ook als de dagen van de reiniging van de kraamvrouw voorbij waren, opgaan naar de tempel om daar de offers te brengen. In hun geval 2 tortelduif, de gebeden te doen. Een eerstgeborene in te lossen bij de God van Israël, die recht heeft op alle eerstgeborene zonen. En voorstellen aan de Heer, precies zoals het was beschreven in de wetten van Mozes, zo hielden Jozef en Maria zich ook aan het woord van God. En God laat zien ook in Lucas 2 dat hij in die weg wil werken. Het gebod sluit de werking van de Heilige Geest niet in, maar het gebod beschermt de kwetsbaarheid van het werk van Gods Geest. Dat zie je al in het leven van Maria. Al die gebeurtenissen die er plaatsvinden rondom de kribbe, maar ook in de kraamtijd daarna, krijgt een plaats in haar hart en in haar overdenking en het wordt ongetwijfeld ook door haar vertolkt in haar gebed. Jozef was priester van het gezin die ondanks de aarzelingen en het voornemen om Maria achter te laten, nu ook zijn roeping en zijn plaats weet in het jonge gezinnetje en daarin ook de leiding neemt. Maar ook wanneer ze daar staan op het tempelplein, zich houdend aan Gods wet en gebod, en plotseling die Simeon ontmoeten die als vanuit het niets in één keer voor hen staat, het kindje voordat ze wat kunnen zeggen overneemt in zijn armen. Die blijde verwachting ook vertolkt in dat gebed, die verwondering die daarin ook doorklinkt. Nu laat gij, Heer, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. God werkt door zijn geest binnen de bedding van het woord, van de geboden. Als er iets is wat Simeon en Anna, Jozef en Maria hebben ondervonden en wat Lucas ook oppakt als een belangrijk motief in zijn evangelie, als ook in zijn tweede boek Handelingen, dan is dat het wel. Gods geest werkt niet zomaar, maar altijd binnen de kaders van de schrift, binnen de bedding van zijn geboden. Wat opvalt trouwens is dat de schrijver Lucas niet zo lang stilstaat bij de besnijdenis van Jezus op zichzelf, maar veel meer aandacht geeft ook in het vers dat vanmorgen voor ons ligt opengeslagen aan de gehoorzaamheid van Jozef en Maria. Ze handelen niet alleen naar het gebod van Mozes. De Heere heeft dat opgedragen om op de 8e dag een kindje te besnijden, een jongetje te besnijden. Maar het is Lucas die in het slot van vers 21, laten we dat nog maar even lezen, ook nog eens een keer onderstreept dat Jozef en Maria een naam geven aan hun kind, zoals de engel dat kind heeft benoemd voordat Jezus leven geweven werd door de Heilige Geest in de moederschoot van Maria. Voordat het leven van Jezus ontstond in de moederschoot van Maria, was zijn naam al bekendgemaakt. Er moet wat zijn geweest. Zul je dat maar even heel concreet voor. Je groeit op in een dorpje. Nou, in een mum van tijd is natuurlijk bekend dat dat meisje Maria 14, 15 jaar in verwachting is. Nog niet getrouwd. Nou, ik ga ervan uit dat Nazareth dan niet anders is dan Sliedrecht. En dan begint het natuurlijk, toch? Hoe moet je dat nou uitleggen? Dan kun je wel gaan vertellen van een engel die op klaarlichte dag voor je stond. Maar ja, niemand die dat gelooft natuurlijk. Als Jozef al niet wil geloven. Het is dat hij ervan overtuigd wordt door die droom 's nachts waarin God middels een engel verschijnt aan Jozef. Maar ook hij krijgt het nodige voor zijn kiezen, stel ik me maar voor. Een rechtschapen jongen. Die zuiver in het leven wil staan. En rein ten opzichte van zijn vriendin wil zijn. Er wordt natuurlijk in zo'n dorp met een schuin oog aangekeken. Die smaad wil hij dragen. Zonder zich te verdedigen. Vertrouw het op God alleen. Ik denk dat daarin ook Jozef een voorbeeld is voor ons. Misschien ook in andere situaties. Die mij oordeelt is de Heere, zegt Paulus. Laat dat ons motief zijn. Ook als het gaat om te gaan met roddel, laster en smaad. Die mij oordeelt is de Heer. Dan hoef ik het oordeel van God er niet bij te halen. Dan hoef ik me ook niet op het oordeel te beroepen. Dan heb ik een schuilplaats in de binnenkamer, waarin ik mij met mijn kwetsbaarheid veilig weet bij God, die alle dingen weet. Ze blijven trouw aan het woord. Dat is voor hun in deze turbulente periode ook als een baken in zee, waaraan ze koers houden. Twee jonge mensen die daarin ook het woord van God gestalte geven, ook heel eenvoudig in hun omgang met de Heer. De belijdenis van Maria, zoals ze dat ook sprak nadat de engel was uitgesproken, toen hij verscheen in haar huis op klaarlichte dag en vertelde dat zij door God was uitverkoren, de gezegendste onder de vrouwen, om de moeder van de zaligmaker te worden. Eenvoudige boodschap die kwam vanuit de hemel, kreeg ook een eenvoudig antwoord vanuit de aarde. Maria sprak het. Mij geschieden naar uw woord. Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. Ze gaf zich onvoorwaardelijk over aan de Heren. En gaf zich zo ook over aan Gods leiding en aan Gods zorg. Al begreep ze het niet. En al kon ze zich niet voorstellen hoe de komende maanden eruit zouden gaan zien. Ze vertrouwde zich toe aan de Heren. Mij geschieden naar uw woord. Let u even op wat ze zegt. Daar kom ik straks nog een paar keer op terug. Ze zegt niet, ik ga handelen naar uw woord. Ik houd me aan uw woord. Nee, mij geschieden naar uw woord. U bent de enige die uw woord in mijn leven vervult. En ik onderwerp me daaraan. Wat een wonder als je zulke ouders mag hebben als kind. Maar de grondhouding in de opvoeding en in de omgang met de Heere door die woorden wordt gestempeld. Mij geschieden naar uw woord. Deze tijd wordt heel veel van ons verwacht. Op alle mogelijke manieren in de samenleving, maar ook naar ouders toe. En ook in de kerk en op school worden heel veel avonden georganiseerd, waar ik trouwens van harte achter sta. Laat dat duidelijk zijn. Er wordt ons voorgehouden hoe we het goed kunnen doen in 2018. Allerlei methoden worden er ontwikkeld die ook heel belangrijk zijn. Laat dat ook heel duidelijk zijn, daar sta ik ook van harte achter. Maar wat als dat nou het enige is? Dat we het moeten gaan doen. En dat je als jonge ouders van 2 of van 5 kinderen continu dat hoort. Dit moet je doen. Daar moet je mee bezighouden. Dat moet je aandacht vragen. Maar op geen enkele manier doorklinkt mij geschieden naar uw woord. Dat voordat we aan de slag gaan, de Heere eerst van ons vraagt en het ook nog eens een keer wil geven, een afhankelijk leven aan Gods genadetroon. Wat is dat nou, een afhankelijk leven? Nou, kijk naar Maria en Jozef. Het eerste wat Maria zegt: Heere, hoe moet dat nou? Ik ben nog niet getrouwd. Ik heb nog geen omgang met een man. Daar zorgt God zelf voor, Maria. En dan gaat ze geen vragen stellen. Niet redeneren. Ook niet speculeren, het zal misschien wel zo gaan. Nee, daar werpt God een schaduw overheen. En dat is dan goed. Mij geschiede naar uw woord. Ik denk dat het in deze tijd ontzettend onder druk komt te staan. Ik spreek misschien nu even met 2 petten op, niet alleen als predikant, maar ook als vader. Dat afhankelijk. De ruimte om tegenover de Heere en ook in deze tijd het gewoon eens een keer te kunnen zeggen: Heer, ik zou echt niet weten hoe ik het moet doen. Met een omgeving om je heen die je daarop niet afrekent, maar die een antwoord erop zegt: zullen we dan maar gaan bidden. Even alle opvoedingsmethodes dicht. Even niet naar een avond, maar eerst maar eens bidden. Mij geschieden naar uw woord. Hoe God dat doet. Hoe hij in deze tijd vaders en moeders bijstaat. Hoe hij onze kinderen vasthoudt in deze tijd. Hoe hij in het leven van ons nageslacht wilt werken in deze tijd. Hoe hij zijn belofte, die vanmorgen zichtbaar verkondigd werd in het midden van de gemeente, maar ook in het gezinnetje van Blokland en van Kok, wilt vervullen. Mij geschieden naar uw woord. Het is Lucas die daar heel nadrukkelijk de vinger bij legt, en ik zit nu al in het tweede punt van de preek, door op iets te wijzen. Laten we maar even kijken naar de tekst. Er staat: en als de 8 dagen vervuld waren dat men het kindje besnijden zou, zo werd zijn naam genoemd Jezus. Ongetwijfeld zal die naam al eerder hebben geklonken in de vertrouwelijke geborgenheid van het jonge gezinnetje van Jozef en Maria, wanneer ze met elkaar in gesprek waren. Of toen de herders daar binnen kwamen en ze misschien op enig moment ook vroegen naar de naam van het kindje. Jezus heet hij. Hij zal zalig maken. Hij zal zijn volk zalig maken, heeft de engel en bij monden van de engel de Heere zelf gezegd. Maar hier op de 8e dag wordt die naam officieel gegeven aan het kleintje. En er ligt ook een gedachte achter. Een Bijbelse gedachte. Op het moment wanneer dat jongetje besneden wordt, dat God niet alleen voor Jezus, de zoon van Jozef en Maria, maar voor elk kind in Israël, op de achtste dag, dan wilde de Heere daarmee aangeven, wanneer hij dan pas ook een naam krijgt, krijgt hij ook een eigen identiteit. Hij wordt van niemand iemand. Heel bewust gebeurt dat op die dag. Wanneer hij zichtbaar wordt ingelijfd in het verbond dat God heeft opgericht met Abraham en zijn nageslacht. Daarmee spreekt de Heer twee dingen uit. In de eerste plaats zegt God daarmee ook over het leven van de kinderen dat zij niemand blijven zolang ze buiten Gods verbond blijven. Dan hebben ze geen naam, geen identiteit, zijn ze bij God niet bekend. Met dat ik dat uitspreek, denk ik aan verschillende ouders en grootouders in het midden van de gemeente, die misschien nu wel denken aan hun kleinkinderen. Ongedoopt. Aan de ene kant ben je dankbaar dat in 2018 zo het jaar mag beginnen, ook in het midden van de gemeente met de doopdienst. En toch is er ook dat stille verdriet. Want mijn kind heeft dan wel een naam, mijn kleinkinderen hebben dan wel een naam. Maar hun naam is niet verbonden met de naam van de drie enige God. Vader, Zoon en Heilige Geest. En daarom hebben ze geen identiteit bij God. Als er geen wonder gebeurt in hun leven, dan kunnen ze een naam maken in deze wereld. Maar blijft het daarbij? Ik zou dan vanmorgen ook tegen u willen zeggen, kijk vanmorgen dan nog eens goed naar dat doopvond. Het is geen prestatie van grootouders dat die kinderen met hun kleinkinderen staan. Het doopvond is toegankelijk voor iedereen die door de Heere gebracht wordt in de bedding van de schrift. En zou God bij niet bij machte zijn om dat ook te willen doen in uw leven en in het leven van uw nageslacht? Zodat ook eens de namen van die kinderen klinken als vierde in de rij. Ik doop u in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Beseffen wel, gemeente, wat het betekent om met een gedoopt voorhoofd te zijn. Dat we voor God dus niet niemand, maar juist iemand zijn. Een persoon. Dat onze namen klinken in die rij van vier. En dat zo ook onze naam en daarachter ons leven bekend is bij God. En dat dat inhoud geeft aan ons leven. En dat de Heer zo ook wilt werken. Vanuit zijn naam. En ons leven ook wilt vervullen met zijn aanwezigheid en met zijn machtig werk. Opdat onze levens gedragen worden in de namen van de drie enige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Wat is het een wonder als je zo ook mag staan bij je doop van als vader en als moeder. Als je zo'n kleintje in je armen hebt. Ik hoop dat u dat ook eens een keer ondervonden heeft, want er kan zo'n kleintje loodzwaar zijn, toch? dat dat meisje of dat mannetje geen 8, 7, 6 pond weegt, maar een eeuwigheid weegt. Wat God gelegd heeft in je handen. Waarmee de Heere nou zegt, ik vertrouw hem of haar aan jou toe. En dat je daarmee met dat kindje bij dat doofpot staat. Heere, hier sta ik nou met mijn kind. Geschapen voor de eeuwigheid. Hoe moet dat nou? Nou, dat dan de Heere ook vanmorgen heeft laten zien. Die twee meisjes. Die worden pas iemand. Als mijn naam van de drie enige God in hun leven betekenis gaat krijgen. Dat de Heere dat tegen ons als doopouders, of tegenover u als grootouders of als familielid, niet zegt vanaf dat doopvond en daar moet jij nu voor gaan zorgen. Maar dat voordat die eis klonk, ook vanmorgen bij het doopvond, namelijk dat van ons wordt verwacht om God van ganse harte lief te hebben, van ganse harte te zoeken, met al onze krachten, met heel ons leven, de wereld verlaten, onze oude natuur doden, in een nieuw godzalig leven wandelen. Dat dan eerst die drie enige God uitlegt wat die namen betekent, wat God de Vader belooft, wat God de Zoon belooft en wat God de Heilige Geest belooft. Opdat wij, wanneer wij die eis op ons af zien komen, om onze kinderen ongeschonden terug te leggen in de handen van God. Zodat ze zonder verschrikken voor Gods troon zullen verschijnen, wanneer ze sterven op jonge of op oudere leeftijd. We door die eis geworpen worden op de belofte van God zelf. En bij dat doopvond mogen belijden. Onder het gewicht van de eeuwigheid van die kleine. Mij geschiede naar uw woord. Je moet goed verstaan wat ik nu zeg, gemeente. Maar als dat geloof zo wordt beoefend en je krediet krijgt op God, wat is opvoeden dan misschien ook wel eens heel eenvoudig of niet? Mij geschiede naar uw woord. Als vader, als moeder, als grootouders. Met het oog op de kinderen, kleinkinderen. Mij geschiede naar uw woord. Mag ik zo eens wat dingen noemen? Wat daarin doorklinkt. Kind moet wederom geboren worden. Mij geschiede naar uw woord. Kind moet de Heere leren kennen. Mij geschiede naar uw woord. Kind moet de wereld verlaten. Mij geschiede naar uw woord. Als vader en als moeder moet ik voor mijn kinderen een godvrezende vader en een godvrezende moeder zijn. Mij geschiede naar uw woord. Kinderen opvoeden in de vreze des Heren. Mij geschiede naar uw woord. Ik zou zo wel door kunnen gaan. Om net als een klein kind. Je wordt er gewoon soms vervelend van als je niet in je humeur bent. Met de kleinste dingen aan te kloppen bij een vader of een moeder. Papa, mama. Zo aan te kloppen bij die hemelse vader. Die daar niet vervelend op reageert. Maar nog eens een keer zegt. Ik wil het geven zonder verwijt. mij geschiede naar uw woord. Kijk, dan komt deze tijd ook in een heel ander licht te staan. Dan staat God erboven. En er middenin. Er is nog iets wat opvalt trouwens, en ik wil toch even met u terug naar Lucas 2 vers 21. Als de Heer Jezus daar wordt besneden, dan krijgt hij een naam. Hij zal zalig maken. Laten we dat vers nog even een keer lezen. Daar staat, als 8 dagen vervuld waren, dat men het kindeke besnijden zou, zo werd zijn naam genaamd, op de 8e dag. Dat heeft allereerst te maken met een hele biologische reden, namelijk dat op de 8e dag de stollingsfactor ook in het bloed van zo'n kleintje het sterkst is. Zodat hij zo weinig mogelijk overhoudt aan die ingreep. Wat is de Heer daarin ook wijs? Is de grote schepper aller dingen. Maar de 8e dag in de Bijbel heeft ook een andere betekenis. Dan begint de nieuwe week. De eerste werkdag. En juist op die dag, de eerste dag van de nieuwe week, wil de Heer een naam geven aan het leven van zo'n kind. Een stuk symboliek klinkt hierin door. Alsof God daarmee wil uitspreken, je staat nu aan het begin van een nieuw leven. Voordat je gaat opgroeien, straks als je kind, jongere man bent geworden, ook een zelfstandige plaats krijgt in het leven, geef ik eerst mijn naam mee met het oog op het leven dat voor je ligt. Voordat het leven begint, is God daar al. En voordat het leven zich aandient bij Eva Blokbrand en bij Rosa Kok, is God daar al. En voordat zij in het opgroeien naar de volwassenheid erachter gaan komen dat ze opgroeien in een gebroken wereld, is God daar al. En voordat zij erachter gaan komen in hun jonge leven, dat er ook in hun leven geen vezel is dat naar God uitgaat. En geen haar op het hoofd eraan denkt om God op te zoeken, is God daar al. Mag ik het eens even heel menselijk zeggen, gemeente, dat de Heer bij het doopvond duidelijk maakt dat hij werkelijk niets aan ons overlaat, ook niet aan het toeval. Zo dat zou bestaan. Maar dat hij aan het begin van het leven, die 3 namen en die 3 belovende goden, personen, het leven van zo'n kleintje als het ware wilt overschaduwen tot aan het graf toe. Daarom die besnijdenis op de 8e dag. Het begin van het leven. Met het oog op het leven dat daarvoor ligt. En met het oog op het leven dat daarachter ligt. Weer moet ik denken, gemeente, aan die belijdenis die je hier ook hoort doorklinken in Lucas 2. Die grondhouding van Jozef en Maria. Mij geschiede naar uw woord. Wat betekent dat nou? En dat is het 3e punt van morgen. Voor gedoopte kinderen. Wel, er is iets wat opvalt. En wat deze besnijdenis in Lucas 2 vers 21 anders maakt dan andere besnijdenissen van jongetjes. Of van een doop. Van een kindje. Ik wil er even met u de vinger bij leggen. Er staat in Lucas 2 vers 21. Op de 8e dag werd zijn naam genoemd Jezus, welke genaamd was van de engel, eer hij in het lichaam ontvangen was. Voordat het leven van Jezus ontstond in de moederschoot, was zijn naam al bekend in de hemel. En dat gaat doorgaans anders dan bij ons. Wanneer in een huwelijk een blijde verwachting geboren mag worden, je misschien van de eerste vreugde of van de eerste schrik bekomen bent, dan ga je gedachten natuurlijk verder. Vroeg of laat komt daar ook een keer de vraag bovendrijven, hoe zullen we het nu gaan noemen? Misschien ben je opgegroeid in een familie waarin vernoemen ook heel gewoon is. Je denkt meteen aan iemand die voor jou in de familie veel betekenis heeft gekregen, of aan je grootvader of aan je eigen vader. En je overlegt dan met elkaar. Er zijn ook voorbeelden, ook in ons midden, van echtparen die pas vlak voor de geboorte van hun kindje naam hebben weten te bedenken. En hier staat in Lucas 2 vers 21 heel nadrukkelijk, voordat Jezus ontvangen werd in de schoot van Maria, wordt zijn naam al zo genoemd. Dat zegt natuurlijk in de eerste plaats iets over de almacht van God. Zoals Zacharias dat hoorde en de engel Gabriel dat op een andere manier ook vertelde tegen de jonge moeder Maria, zal bij God iets onmogelijk zijn. Maria gaf zich daaraan over, mij geschiede naar uw woord. De almacht van God oversteeg haar kleine, bekrompen, menselijke gedacht. Gelukkig maar. En ze legde zich daar in ootmoed en eerbied bij neer. Mij geschiede naar uw woord. Maar er is ook iets anders aan de hand, gemeente. Hier wordt Jezus besneden. Wat beeldt die besnijdenis eigenlijk uit? Wel, op het moment als het mes er wordt ingezet, zegt de Heere daarmee zonder woorden, zo moet ook het mes gezet worden in het hart van het kind. Het moet van dood levend worden gemaakt. Een nieuwe gehoorzaamheid naar God toe moet het ontvangen. Dat kan en dat wil de Heere ook doen. Maar hier ligt een kind in de armen van de Vader, die al gesproken heeft voordat het werd geboren. Zie, ik kom om uw wil te doen. Uw wet is in het binnenste van mijn ingewand. Een kind waarvan Lucas zegt in het slotvers van de schriftlezing vanmorgen dat het opgroeide en toenam in wijsheid en inzicht, schaven van de Heilige Geest. En waar Jozef en Maria ook achterkomen wanneer ze die 14-jarige Jezus op een dag missen en hem aantreffen in de tempel. En iedereen er versteld van is dat hier een kind tussen volwassen mensen zit. Die spreekt op een bijzondere wijze met inzicht dat getuigt van de bijzondere gaven van de Heilige Geest. Over de Heer en over het werk van de Heer en over de dienst van de Heer. Een kind dat tegen zijn moeder zegt, wist gij dan niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? Zich helemaal onvergaf aan de wil van zijn vader. Daaruit putte hij zijn leven en daar leefde hij ook voor, om alleen maar te doen de dingen die de vader hem had opgedragen. Als je het van die kant bekijkt, gemeente, dan was die besnijdenis van de Heer Jezus toch eigenlijk niet nodig. De zaligmaker hoeft niet wederom geboren te worden. Dat moeten wij. De zaligmaker hoeft er niet bekeerd te worden, dat moeten wij. De zaligmaker hoeft er niet gewassen te worden in het reinigende bloed van het lam, dat moeten wij. Maar wat is dat nou, wanneer vanmorgen Rosa Kok en Eva Blokland zichtbaar opgenomen zijn in het verbond dat God met hun heeft gemaakt? Wat is nou de inhoud van dat verbond? Wel, dat God hun kan, wil en op het gebed ook zal zalig maken. Nu zegt Lucas 2 vers 21. Dat verbond kreeg pas een identiteit, inhoud en betekenis. Toen de zaligmaker in dat verbond ingelijfd werd. Hier in Lucas 2 vers 21, gemeente, valt Gods verbond samen met die ene naam. Hij zal zalig maken. En daarom wil hij dat teken dragen. En daarom wil hij in dat verbond ingelijfd worden. Om Gods belofte zichtbaar te maken in zijn leven van kribbe tot kruis. Ik ben die zaligmaker. Wat geeft dat een heerlijke betekenis, gemeente, vanmorgen niet alleen aan de dood, maar daarachter ook aan Gods verbond dat hij opgericht heeft met ons en ons zaad. Dat samengevat wil worden in die ene naam, Jezus. Hij zal zalig maken. En wat vraagt dat van ons en onze kinderen, dat we inderdaad die belijdenis van Maria dan ook gaan overnemen, om in dat verbond ook met hart en ziel begrepen te kunnen worden door het werk van de Heilige Geest. Heere, mij geschiede naar uw woord. Hij zal zalig maken. De Christus der Schriften, de Zoon van de levende God, die hier in de armen van Jozef ligt en besneden wordt, het teken van het verbond ontvangt, terwijl die naam wordt uitgesproken over die kleine, klinkt daarin door die naam de wil van zijn hemelse Vader, door een naam die bedacht werd niet in de kraamkamer, maar in de raad des vredes. Een naam die niet opkwam al denkend aan het voorgeslacht van Jozef en Maria, maar een naam die de Vader bedacht met eerbied gesproken toen hij de gewilligheid van zijn Zoon zag, die zich aanbood om als borg en als middelaar naar deze verloren wereld gezonden te willen worden. Hij heet Jezus. Hij maakt zalig. Hoort u dat? Dat die naam niet wordt bedacht door Jozef en Maria. En dat ze zo meteen tegen Simeon op het tempelplein niet hoeven te zeggen, nou goed, we hebben ons kindje Jezus genoemd. Dat was een voor de hand liggende naam. We dachten dat zo naar aanleiding van de boodschap van de engel. Nee, dat Maria tegen Simeon en tegen Anna kan zeggen, die naam hebben wij niet bedacht. Die komt bij God vandaan. Kijk eens, de Heere zegt, hij zal zalig maken. Is dat niet wat we aan onze kinderen moeten leren, gemeente? Hij zal zalig maken. Ik denk alleen maar kinderen aan dat eenvoudige rijmpje. Misschien staat het ook wel in jouw album. Opgeschreven door je meester of juffrouw op school. Zoek Jezus veel, zoek Jezus vroeg. Wie Jezus heeft, die heeft genoeg. Hij zal zalig maken. Hoe moeten we dat onze kinderen nou leren? Hij zal zalig maken. Moeten we hem voorhouden hoe God een mens bekeert? Jazeker. Dat kan geen kwaad. Ik denk dat we dat in onze tijd maar meer moeten gaan doen. Ook vertellen hoe de Heer iemand bekeert. Met daarbij de opmerking dat God vrij is. Hoe hij dat doet. En dat het niet vanzelfsprekend is dat het in het leven van een kind op dezelfde manier gaat als in het leven van een vader of van een grootvader. Moeten we dan vertellen aan onze kinderen dat ze een gedoopt voorhoofd hebben en daarom de Heere veel moeten zoeken? Jazeker. Laten we dat ook doen. Maar laten we vooral aan onze kinderen vertellen dat ze tegenover de Heere mogen uitspreken. Heere, mij geschiede naar uw woord. Nou heb ik vanmorgen gehoord met een gedoopt voorhoofd. Hij zal zalig maken. En mag ik vanavond met mijn kinderen buigend voor hun ledikantje tegen de Heere zeggen. Heere, ons, ons kind, maar wij, ik, ook al heb je geen kind, geschiede naar uw woord. Kijk, dan krijgt die betekenis van Jezus' besnijdenis niet alleen opeens betekenis voor hem als die grote zaligmaker, die inhoud geeft aan dat verbond dat God heeft opgericht met u en onze kinderen. Maar dan krijgt de zaligmaker ook betekenis als die verbondsmiddelaar. Die ons en onze kinderen in wil lijven. In hem. Opdat we stervend aan onszelf, de voeten van de opgestaande zaligmaker, het leven mogen vinden in hem. En mogen belijden, al is het maar heel eenvoudig en schuchter, Heere, het is waar. Het is precies zoals u het in uw woord heeft gezegd. Wat ik nu in mijn hart mag ondervinden, staat opgetekend in de schrift. Mij is geschied. Naar uw woord, uw Jezus, is ook mijn Jezus. Uw zaligmaker is ook mijn zaligmaker. Daarom mag ik zeggen met een gedoopt voorhoofd, omhelzend de Christus, u bent ook mijn God en Vader. Amen.